de planvorming gaat snel. Ik begrijp hè, dat echt een nieuwbouw in dat gebied zelf toch misschien niet meer aan de orde is. We hebben gekeken naar verschillende varianten. Hè, voor gezinnen met kinderen is het van belang dat er een goede school in de buurt is. Dus hè, als de school in de kern Uurmond gerenoveerd zou worden, zou dat ook aantrekkelijk zijn. Sowieso hebben wij wel gezegd van dat gebied is voor gezinnen met kinderen heeft in eerste instantie niet een enorme meerwaarde. Het is misschien wel interessant voor die groep, maar dat is een kapitaalkrachtige groep die gewoon in de bestaande voorraad prima een woning kan vinden in een van de drie kernen in deze gemeente. De omgeving, wat maakt het aantrekkelijk om als je op die plek 50 woningen realiseert? Het is weiland. Het is wel aan de rand van een dorpskern. Uurmond heeft een landelijk en een dorps karakter. Dat is voor een bepaalde doelgroep is dat interessant. Ook voor een deel van de kenniswerkers die hier naartoe zal komen. En verder, ja, de hele gemeente, maar met name ook Uurmond is gewoon prima bereikbaar via de A2. Als je even een stukje wandelt of fietst, ben je meteen bij de hoofdingang van Gemmelot zo'n beetje. Dus ja, dat is gewoon in Uurmond, er zijn fatsoenlijke voorzieningen. Het is geen centrumkern, maar alles is er. Dus ja, ik hoop dat ik daarmee wat duidelijk heb gemaakt op dat punt. Hoe zit het nou met concrete belangstelling voor de planlocatie? Ja, we hebben ons gebaseerd op bestaand onderzoek wat eerder is uitgevoerd. Dat was ook enquêteonderzoek, dat hebben we niet opnieuw gedaan, dat was er al. En daarvan hebben we de resultaten in ons rapport verwerkt. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is. Ja, en wat voor woningen liggen dan voor de hand? Ik weet niet precies wat de definitie van de vrije sector is. Wij denken wel aan in ieder geval toch veel aan woningen in de koopsector. Dat zou rij, dat zou tweekap zou zijn. Als je voor de jongeren bouwt, dan moet je echt goedkoop. Dan moet je rond de 1,5 ton realiseren. Als je voor de ouderen wat geschakelde of hofjes realiseert, het hoeft allemaal niet zo heel erg groot te zijn. Dan kun je aan 2,5 ton denken. Als je toch voor gezinnen zou willen bouwen, dan kun je rond de 3 ton. Ik weet niet hoe zich dat verhoudt met de bestaande plannen. Maar goed, in ieder geval dat is wat uit ons woningmarktonderzoek komt. We hebben natuurlijk even verder vooruitgekeken naar die huishoudens in 2036. Ik weet niet wie de vraag stelde, maar wat er werd gezegd, dat klopt. Het is niet alleen dan 700 huishoudens minder, maar die samenstelling verandert ook. We vergrijzen verder. Dus het zullen ook meer 1-persoons, misschien iets meer 2-persoons huishoudens zijn. Het aantal gezinnen, dat zal verder afnemen. Ook daarom zijn gezinnen ook niet zo'n heel erg voor de hand liggende doelgroep voor nieuwbouw. Want die doelgroep neemt ook gewoon af in de toekomst. Even kijken, dan had ik één vraag nog. Het strategisch belang.
In vergelijking met de kwaliteit van de projecten die eventueel in de andere gemeentes plaatsvinden, was de vraag.
Ja, daar hebben we op zich niet echt een regionale vergelijking gemaakt. We zien wel, toch ook als je weer naar Gemmelot kijkt, dat de hele gemeente dan gewoon gunstig ligt. We zien ook dat Uurmond, dat geldt zeker ook voor Uurmond, ook omdat het dorps de landelijke kern is. Als je naar de rest van de regio kijkt, Geleen, Sittard, dat is toch veel meer suburbaan of stedelijk. We hebben ook gekeken naar de samenstelling mogelijk van die kenniswerkers. Voor een deel zijn dat jonge mensen, die zullen toch echt meer stedelijk gaan worden. Kijk meer naar Maastricht. Voor een deel zijn dat ook mensen van middelbare leeftijd, wat ouder, 50 plus, ben ik zelf ook. En dan kijk je vaak toch wat meer naar het dorp, landelijk gebied, naar wat ruimere woningen. Dat hoeft niet per se nieuwbouw te zijn. Het is niet zo, ligt niet zo voor de hand dat die groep meteen naar nieuwbouw zal opteren. Want dat moet eerst nog gebouwd worden. En als je plotseling een baan krijgt van het buitenland, dan zul je eerder op de bestaande voorraad oriënteren. als zo'n groep instroomt in de bestaande voorraad in Stijn, en misschien met name ook in Urmond, dan kan dat wel een soort doorschuiveffect hebben. Anderen kunnen hun woning dan makkelijker verkopen en dan weer door. Het is vooral te verwachten als je nieuwbouw realiseert, dat dan mensen uit Stijn zelf daarvan daarvoor zullen opteren. Alleen een instroom van woningzoekenden van buitenaf, dat geeft wel een boost aan de woningmarkt als geheel, waardoor je ook die doorstroom wat makkelijker kunt realiseren.
Meneer Boers, u had een vervolgvraag?
Ja, we kunnen niet kwijt.
Dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Schacht. Schaft.
De financiële consequenties, daar wordt op dit moment nog onderzoek naar uitgevoerd, wat de wethouder ook al heeft aangegeven. En naar aanleiding van dat onderzoek, de juridisch onderzoek, dat zal uw raad een keuze moeten maken. Wat er met Brabant Noord gebeurt, staan stil of dat die weer wordt opgepakt. En afhankelijk daarvan zou de mogelijkheid kunnen bestaan dat er een afwaardering moet plaatsvinden. Maar dat zal uit het financieel onderzoek moeten blijken of er wel of niet afgewaardeerd moet worden.
Ik had begrepen dat we in 2018 of 2019 daar een beslissing over moeten nemen. Is dat correct of is dat niet correct? Ja, tot we wettelijk verplicht zijn om dan in 2018 of...
Die wettelijke verplichting die is per 31 december 2019. Voor die datum moet de raad iets besloten hebben, gewoon vanuit de wettelijke regelgeving. En wat de raad van tevoren de beslissing neemt, heeft betrekking dan op het onderzoek.
Prima. Gaan we naar de andere kant van de rij.
Ik had gezien in het stuk dat er interesse zou zijn voor mogelijk CPO-projecten.
Iets dichterbij houden graag.
Dat er mogelijk interesse was voor CPO-projecten voor jongeren. Met collectief particuliere opdrachtgeverschap. Heeft u daar een aantal voorbeelden van hoe dat loopt in het land? Want er zijn een aantal projecten uitgewerkt. Maar hoe verloopt het op dit moment?
Ja. Mag het scherm nog even terug?
Ja, dat is wel een probleem.
Ja, dank u wel. Het advies, deze twee laatste punten. Hè. Hoe verhouden zich die nu tot het 1 op 4 verhaal? 1 erbij, 4 eraf. Dan de onderzoeken zelf. Dit onderzoek, het juridisch onderzoek, het financiële rapport wat nog volgt. Ja, die zijn natuurlijk nodig, maar wat kosten die nu bij elkaar? Is maar even niet meer helder. En dan de volgende vraag. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn onttrekkingen nodig, sloop. Hè. Ik hoor iets van 20 tot 50 woningen. Als ik het goed begrijp gebeurt dat in de particuliere sector. Dat betreft woningen uit de bouwperiode 1955-1965. Maar heeft u daar ook voorbeelden van? Waar moeten wij dan aan denken? Waar zou dat dan moeten gaan plaatsvinden? En is dat dan ook een realistisch plaatje? En bestaat er ook al iets van een globaal plan van aanpak, hoe dat dan verder gestalte zou moeten gaan krijgen. Dit even tot zover.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb ook nog een paar vragen. In uw presentatie geeft u zelf aan een eventuele huisvesting van 90 tot 180 kenniswerkers binnen de gemeente Stijn. U relateert dat op een gegeven moment aan 20 tot 50 woningen. Ik vraag me af of ik een dusdanig aantal überhaupt daar gehuisvest krijg, dat is één. Verder de regionale economie. U heeft naar de campus Gemmelot gekeken. U heeft niet naar de campus Heerlen of Maastricht. Heeft u niet in uw overweging meegenomen, neem ik aan. Verder zag ik in de presentatie een conclusie van u dat de jonge starters ook graag willen vertrekken uit deze gemeente. Ik vraag me eigenlijk af hoe u daaraan komt. En verder, als ik de conclusies zo lees, zo dus Brabant Noord, u moet me maar corrigeren als ik het fout heb, interessant kunnen zijn voor kenniswerkers van Gemmelot, onder andere, en CPO-projecten, wat mijn naaste buurman ook al aangaf. Het is inderdaad zo dat vitale ouderen, inderdaad, je ziet die trend steeds meer, die CPO-projecten zouden willen realiseren. En heeft u dat dan ook heel concreet meegenomen in dit project? Dank u wel.
Dank u wel. Als u de microfoon gebruikt en er een beetje bij in de buurt blijft.
Ja, nog even, dank u wel. Ja, er zijn wel verschillende voorbeelden waar CPO succesvol is toegepast. Met name ook in wat kleinere Brabantse dorpen. Soms zijn die projecten wel wat ouder, een jaartje of vijf oud. En dan lukt het inderdaad om voor jongeren woningen in de prijsklasse van tussen de 150.000 en 2 ton te realiseren. Of dat hier ook kan, en hoe groot die belangstelling is, dat vind ik moeilijk op dit moment te bepalen. We hebben wel een bijeenkomst voor jongeren georganiseerd. Hè? Eigenlijk de groep die eerder in een enquête is onderzocht en die heeft aangegeven van ik wil wel verder meepraten. Maar er was erg weinig opkomst op. Dus ja, of dat inderdaad concreet hier dan een mogelijkheid is, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Ja, maar als een groep, een initiatiefgroep opkomt, dan kan het wel. Het 1-op-4 verhaal.
Daar wil ik eigenlijk wel even op reageren. Met 1-op-4, dat komt uit de structuurvisie Wonen, Zuid-Limburg. 1-op-4 wil zeggen dat is een van de mogelijkheden van compensatie. En de mogelijkheid wat hier genoemd wordt is dan 1 woning erbij en 4 theoretische bouwtitels moeten ontrokken worden in Stijn. Dat is de verhouding 1-op-4. Daarnaast is nog de mogelijkheid 1-op-1 compensatie, 1 woning erbij, ook daadwerkelijk 1 woning onttrekken. Er is nog financiële compensatie mogelijk. En zo zijn er nog een x-aantal andere compensatiemogelijkheden beschikbaar. Welke hier uiteindelijk gekozen worden in het kader van een structuurvisie, wordt dat eigenlijk nu onderzocht. En, ook gelijk met het financiële onderzoek wordt ook planologisch gekeken wat een en ander gaat betekenen. En het advies van ATRV is in ieder geval wel van zorg wel een bepaalde mate aan compensatie, even los van de hele structuurvisie, om toch ook een x-aantal woningen te onttrekken. En onttrekken kun je op meerdere manieren interpreteren. Dat kan enerzijds daadwerkelijke sloop van woningen zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld het samenvoegen van twee kleine woningen tot 1 grotere woning. Nou, noem maar op. Er zijn meerdere mogelijkheden wat dat betreft.
Ja, en er werd mij ook de vraag gesteld over het onttrekken, maar het is inderdaad, nou, Maurice heeft het net uitgelegd, dat was ook niet echt een onderdeel van ons onderzoek. We hebben door de oogharen er wel een beetje naar gekeken. En dan aangegeven, dit is best ingewikkeld. Maar je zou in die en die segmenten, die zijn waarschijnlijk dan wat minder aantrekkelijk, zou je kunnen kijken. En voor deze fase denk ik dat we daar ook bij moeten laten. En dat is gewoon iets wat verder uitgezocht zou moeten worden. Volgende vraag, die ging over die 90 tot 180 kenniswerkers. En is dat gerelateerd aan die 20 tot 50, hè, die woningen in het plangebied? Ja, dat zijn dingen die los van elkaar staan. Want die kenniswerkers, dat is ook niet zo heel erg grote kans dat die voor die nieuwbouw zullen opteren. Want dan moet je ook, als je woningen laat bouwen, dan moet je er 2 jaar op wachten. En die tijd hebben kenniswerkers van het buitenland vaak niet. Dus die zullen waarschijnlijk vaak toch in de meer naar een bestaande woning kijken. Alleen doordat die kenniswerkers dan ook hier bestaande woningen zich daarvoor opteren, geeft het anderen weer de mogelijkheid om woning te verkopen en door te verhuizen. Dus onze conclusie is dan ook dat je eigenlijk voor die nieuwbouw zelf moet je gewoon kijken naar doelgroepen, woningzoekenden uit de gemeente zelf. En dan hebben we die vitale ouderen en ook voor een deel ook de starters hebben daarvoor genoemd. Verder, andere economische ontwikkelingen in de verdere regio, de campussen in Heerlen en Maastricht. Ja, we hebben wel een beetje naar de directe omgeving gekeken. Dat is natuurlijk altijd arbitrair. Hè, maar we denken wel dat in principe vooraf aan het onderzoek hebben we toch gekeken. Dat we verwachten dat VDL Netcar en Gemmelot, dat gezien de nabijheid toch het meeste impact zou kunnen hebben voor dit gebied. En daar hebben we over conclusies ook over getrokken. Ja, en die jonge starters, er staat inderdaad, stond ergens dat die vertrekken uit de gemeente, dat had eigenlijk verleden tijd, die vertrokken uit de gemeente, dat was een terugblik. Dat is ook helemaal niet vreemd, want jongeren zullen altijd voor een deel uit de gemeente vertrekken, omdat ze gewoon ergens anders deels naar een universiteit of een hogeschool of een goede baan elders vinden. Een deel zal zeker wel in Stijn willen blijven wonen. Even uit mijn hoofd, ongeveer 2/5 van de jongeren die verhuisgeneigd is, wil in Stijn blijven wonen. En naar die doelgroep kun je natuurlijk wel naar kijken van, kunnen die al voldoende terecht in de bestaande voorraad wat betaalbaarheid en kwaliteit betreft. Nou ja, daar hebben we in het onderzoek een aantal conclusies over getrokken. En dan was er nog een vraag over CPO, maar ik denk dat ik die al beantwoord.
Nog ambtelijk bestuurlijke aanvullingen, voldoende behandeld, aanvullende vragen, ja? Maar misschien snel de microfoon die kant uit. Hij stond aan de microfoon nooit uitzetten. Ja.
Nou, volgens mij, wat ik net in mijn oor gefluisterd heb gekregen, moeten we nu nog 2 onderzoeken doen en kosten die €10.000? Zeg ik het dan goed, Bram? Ja.
Nou, nee. Het is ook een gecombineerd onderzoek. Dat is gegund aan bureau Glaudemans na een aanbesteding. Dat kost €10.000 in totaal. En in dat onderzoek zitten 2 belangrijke aspecten. Dat is het financiële en het juridische. Maar het een hangt samen met het ander. Bijvoorbeeld, hoe ga je iets planologisch bestemmen of wegbestemmen, dan kan dat eventueel planschaderisico opleveren, allemaal over dat soort dingen. Dus we hebben ervoor gekozen, dat is 1 integraal onderzoek en dat kost €10.000.
En wanneer krijgen we die resultaten?
Half januari en dan streven we ernaar om het in februari, wordt het in de raadscyclus gebracht.
Dit was voldoende. Even ten aanzien van het microfoongebruik. Vindt u, als u het niet erg vindt, dan zou het handig zijn als u hem alert vasthoudt en onmiddellijk doorgeeft aan degene die hem nodig heeft, dan wel daar al op vooruit loopt. Ja? Dan gaan we over naar het volgende agendapunt, presentatie duurzaamheid. Hoe zit ze? Gezien het tempo waarin we deze agenda willen afwikkelen, verzoek ik u plaats te nemen, want we liggen pas een kwartier achter. Dank u wel. Meneer Heijnis, ze zijn een en al oor voor uw presentatie.
Goedenavond in ieder geval. Nou, ik zal het hebben over de duurzaamheid binnen de gemeente. Waar staan we de stand van zaken? Daar zal ik even toelichten. Daarna zal Dennis Fokkinga even een doorkijk geven naar het klimaat- en energiebeleid. Waar zijn wij momenteel mee bezig? Waar zijn we mee bezig? Wat hebben we opgestart? Nou, eerst even de stand van zaken nu. De gemeente heeft in haar ruimtelijke structuurvisie 2015-2025 en het programma Duurzaamheid een aantal speerpunten benoemd. Dat waren er 14. Van die 14 zijn er 4 met prioriteit nou behandeld. Nou, ze staan hier. Ik zal er even snel doorheen lopen. 1 was verduurzaming gemeentelijke gebouwen. We hebben uit de gemeentelijke gebouwenvoorraad hebben we een aantal gebouwen naar voren gehaald waar wij van denken dat daar, ja, met daar zit laaghangend fruit, zal ik het even noemen, daar waar we denken dat er dingen kunnen gebeuren. Die ziet u hier staan. Nou, die gebouwen zijn momenteel, ze zijn onderzocht, ze zijn allemaal bezocht en de rapporten zijn gemaakt. Een aantal van de rapporten zijn binnen en de rest van de rapportages komen deze maand ook binnen. Dat betekent dat we begin volgend jaar dat gaan uitwerken en dan ook met concrete voorstellen komen om concrete maatregelen te gaan treffen. Dus echt dingen te gaan doen. Dus dat gaat nou...